Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort met Psalm 25, het tweede vers. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. 25, vers 2. Schriftlezing voor deze middag is uit Jeremia 6, daarvan vers 1 tot en met 16. Jeremia 6, het eerste tot en met het 16e vers, maar doen wij eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en zingen we daarna Psalm 36, 3a en 2b.
En dan ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen Jeremia 6, de eerste 16 verzen. Vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem, en blaas de bazuin te Tekoa, en hef een vuur tegen Bet-Gerem, want er kijken kwaad uit van het noorden en een grote breuk. Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken, maar er zullen herders tot haar komen met hun kudde. Zij zullen tenten rondom tegen haar opslaan. Zij zullen een iegelijk zijn ruimte afwijden. Heilig de krijg tegen haar, maak u op. Laat ons optrekken op de middag. O wee ons, want de dag heeft zich gewend, want de avondschaduwen neigen zich. Maak u op en laat ons optrekken in de nacht, en haar paleizen verderven. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, hou bomen af en werp een wal op tegen Jeruzalem. Zij is de stad die bezocht zal worden. In het midden van haar is enkel verdrukking. Gelijk een boornput zijn water opgeeft, alzo geeft zij haar boosheid op. Geweld en verstoring wordt in haar gehoord. Weedom en plaging is steeds voor mijn aangezicht. Laat u tuchtigen, Jeruzalem, opdat mijn ziel niet van u afgetrokken worden, opdat ik u niet stellen tot een woestheid, tot een onbewoond land. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zij zullen Israëls overblijfsel vlijtiglijk nalezen, gelijk een wijnstok. Breng uw hand weder, gelijk een wijnlezer, aan de korven. Tot wien zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? Zie, hun oor is onbesneden, dat zij niet kunnen toeluisteren. Zie, het woord des Heeren is hun tot een smaad, ze hebben geen lust daartoe. Daarom ben ik vol van des Heeren grimmigheid, ik ben moedig geworden van inhouden. Ik zal ze uitstorten over de kinderkens op de straat en over de vergadering der jongelingen tezamen. Want zelfs de man met de vrouw zullen gevangen worden, de oude met dien die vol van dagen is. En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen, met tezamen de akkers en de vrouwen. Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners deze land, spreekt de Heere. Want van hun kleinste af tot hun grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid, en van de profeet af tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochter mijns volks op het lichtste, zeggende, vrede, vrede, doch er is geen vrede. Ze zijn beschaamd omdat ze gruwel bedreven hebben, ja, zij schamen zich in het minst niet. Weten ook niet van schaamrood te maken, daarom zullen zij vallen onder de vallende, ten tijde als ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de Heere. Zo zegt de Heere, sta op de wegen en zie toe, en vraag naar de oude paden, waartoe de goede weg zij, en wandel daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel, maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we luisteren naar Jeremia 6, vers 16a. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en zie toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandel daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heer, u hebt ons aan de middag van deze dag de gelegenheid gegeven om opnieuw onder uw woord te komen. Het zij dat we in dit kerkgebouw zijn, het zij dat we thuis moeten meeluisteren. Maar wij bidden, Heere, om datzelfde wat we vanmorgen niet konden missen en nodig hadden. Wij bidden of u zelf in ons midden wil komen en of u de rijen wil doorgaan en de woningen wil bereiken en of u bij mannen en vrouwen, bij jongens en meisjes wilt stilhouden en tot hun hart wil spreken deze middag. Heren, want wij kunnen in een preek wel honderden en zelfs wel duizenden woorden over onze lippen laten gaan. Maar als u één woord spreekt met kracht, is dat zoveel meer. En u hebt de prediking wel als een middel in uw hand genomen. Uw knecht Paulus getuigt het, dat u de dwaasheid van de prediking hebt uitverkoren, om daardoor zondaren tot geloof en tot de zaligheid te brengen. Maar Heere, dat zal toch alleen zo zijn als u de werking van uw geest paart aan de prediking van uw woord. En daarom, wij bidden deze middag of u dat wil doen. Of u de werking van uw geest zo wil paren aan de prediking van het woord, dat onbekeerde jongens, meisjes, mannen, vrouwen tot bekering mogen komen. U kunt ze stilhouden, Heere, op de weg. U kunt zo spreken dat het woord dat vanmiddag klinkt niet meer vergeten wordt, maar blijft haken, niet alleen in hun verstand, maar ook in hun hart. En dat het een mens op de knieën brengt, dat het jongeren en ouderen gaat uitdrijven naar u. Heere, geeft u dat. zou u willen schenken onderwijs vanuit uw woord. U kent de weg waarop wij wandelen nog zoveel beter dan wij zelf. Maar laat u het vanmiddag maar zien door uw woord, Heere, op wat voor weg wij wandelen. Heel persoonlijk. Waar onze weg begon en waar onze weg eindigen zal. En Heere, waar we niet op de weg ten leven wandelen, wil u er ons op brengen. Wij bidden, Heere, voor de zieken, voor degenen die herstellend zijn na een operatie, die nieuwe krachten moeten ontvangen, die te maken hebben met de zwakheid en de gebreken van het lichaam, wil u ze sterken. Gedenk degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, helpt u ze in het werk dat ook deze weken doorgaat. Heere, wil u aan ons land en volk gedenken. Wilt u onze overheid wijsheid geven ten aanzien van de besluiten en de maatregelen? Wilt u, Heere, boven alles geven dat ze gedreven mag worden door de vraag wat u wil dat wij doen zullen? Wij bidden, Heere, of u wil zijn met ons kerkelijke leven. Heere, u weet waar de zorgen en de moeite ervaren worden, ontferm u zich. Gedenk, Heere, als wij iets niet verdiend hebben, dan is het dat u in kerkelijk Nederland blijft. Maar als we iets nodig hebben, is het dat u er wel blijft. Heere, daarom bidden wij, wilt u doen wat u eenmaal deed toen de Emmausgangers er bij u op aandrongen, toen ze, zoals uw woord het zegt, u zelfs dwongen. Blijf met ons, want de dag is gedaald en de avond is gekomen. Heere, wil u dan geven wat er nodig is? Geef het, Heere, aan onze ouderen. Wees met hen als ze bij het ouder worden moeten ondervinden hoe de plaatsen steeds meer leegvallen. Wil u in het verdriet en in de eenzaamheid die dat met zich mee kan brengen toch uw troost niet onthouden? Heere, wil u geven dat wij ten tijde van de avond niet onverschillig zullen zijn. Dat wij in onze levensavond ook niet dof berusten in onze onbekeerde toestand als we nog onbekeerd zouden zijn. Maar Heere, geef ons dat we er ook vanmiddag iets van zouden mogen horen, iets van mogen zien, hoe nu ook oude zondaren en zondaressen tot u bekeerd kunnen worden. Dat het nog het heden van de genade is. Och Heere, wij kunnen die lieflijke nodigingen zo in onze eigen doofpotten stoppen, maar wil ons ervoor bewaren, wie we ook zijn. Heere, wij bidden of uw kinderen, als ze in de levensavond gekomen zijn, ook van u mogen ontvangen dat u zelf een glans legt over uw eigen werk. Heere, waar u hebt gewerkt, heeft het het bloed gekost van uw eigen lieve zoon. En uw werk zal in der eeuwigheid bestaan. Maar wilt u geven dat de glans van uw werk ook onder ons gezien mag worden? Dat het tot jaloersheid mogen verwekken bij degenen die daar nog vreemd aan zijn. Dat ze mogen zien de Heere leeft en werkt en hij is het waard om gediend te worden, om gezocht te worden. Heere, gedenk zo ook aan mensen van allerlei leeftijd die u de Heere mogen kennen en vrezen. Wat u hebt gebracht, Heere, versterkt u het. En waar uw werk nog wordt gemist, ontdek ons eraan en breng ons in het gemis daarvan. Want van nature, Heer, en dat moeten we deze middag ook voor u beleiden, als bij onszelf vandaan moet komen, dan missen we uw werk eigenlijk toch helemaal niet. Dan vinden we het wel erg dat we onbekeerd zijn, dat zeggen we ook wel. Dan komen we misschien ook wel naar de kerk met de vraag, Heer, wil u het woord gebruiken, maar als we heel eerlijk zijn, dan missen we u niet. Tenzij u het ons laat voelen, laat ervaren, tenzij u ons brengt in het gemis van u. En dat is nodig, Heere. O nee, laat dat bij niemand van ons toch een reden zijn om maar lijdelijk te worden en maar af te wachten. Maar geeft u het ons wel dat het krachtig ervaren mag worden in het midden van de gemeente en de bezoekers van Rotterdam-Kralingen, dat God kwijt alles kwijt is. En dat we vanuit dat gemis mogen gaan roepen en gaan zoeken tot een God die nog het verlorene zoekt. Heren, wij bidden of u zo gedenken wil. Wees daar waar noden zijn. Heren, we dragen ook Stefan van Leeuwen aan u op in Griekenland, als hij hulp verleent aan degenen die op de vlucht zijn, wil u alle nood die daar is ook lenigen en de hulpverlening zegenen. We bidden u, Heren, voor degenen die ook vanuit onze gemeente op andere wijze behulpzaam zijn aan naasten in de nood. Heren, geef wat nodig is. Het ziet zo alles op u, Heren. Wij bidden u of u met ons wil zijn en aan ons denken wil. Gedenk aan al uw knechten die u geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Geef ze kracht en geef ze alles wat nodig is. Sterk en help. Ook uw knecht die vanmiddag hier mag voorgaan. Heren, geef hem wat nodig is om het woord te bedienen. Geef hem ook de komende weken wat nodig is als hij in enkele andere gemeenten hoopt voor te gaan. Heren, en wil dan ook hier zijn. En wil ook hier uw woord tot een zegen stellen. Uw dienaren zijn ook maar aardevaten. Ze dragen de schat in een aardevat en ze hebben van zichzelf niets om mee te brengen. Heren, maar wil u geven wat er nodig is. Ook rust en boven alles rust vanuit uw woord en vanuit uw onderwijs. Heren, zo ziet het op u. U kent ook de dingen die niet genoemd werden, maar die er wel zijn. De strijd met allerlei moeite die zich misschien heel moeilijk onder woorden laat brengen, maar ze is u niet onbekend, Heren. U kent ieders hart. U kent ook ieder smart, ieder verdriet. Ontferm u zich. Heren, zie zo in gunst op ons neer en hoor ons en sterk alle die een taak in de dienst hebben. Gedenk de koster, gedenk de organist, gedenk ook onze broeders van de kerkenraad. Gedenk degene die elders verkeren, bewaar ze, breng ze op de bestemde tijd weer terug en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 119, 3 en 51 willen we gaan zingen. 119, 3 en 51. De collecten zijn voor de eredienst, onderhoud, kerk, algemene kosten, kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Er zijn gemeente heel wat mensen in ons land, heel wat mensen ook uit onze gemeente, die in deze tijd van het jaar op zeker moment de weg inslaan om voor enige tijd elders te verblijven, om daar rust te vinden van het gewone dagelijkse leven, van het werk. Is dat goed? Dat ligt eraan wat voor rust we zoeken natuurlijk. Als wij de vakantie zouden gebruiken om van de ene goddeloze plaats van de zonde naar de andere te gaan en leeg vermaak te zoeken, ja, daar heeft de Heere een mens niet voor over. Maar dat een mens een stukje rust mag hebben van zijn dagelijkse bezigheden, dat hij een stukje afstand mag nemen van het gewone van iedere dag, dat is op zich natuurlijk duidelijk vanuit Gods woord aan te wijzen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd tegen zijn discipelen toen ze vermoeid terugkwamen van een van de reizen. Kom hier en rust een weinig. Dus rust is op zich wel goed als het maar weer strekt om straks de dingen en het werk weer op te nemen. Maar de rust die wij zoeken op vakantie, rust voor ons lichaam, rust voor onze geest, hoe goed ook, hoe nodig ook. Een mens is geen automaat, niemand van ons. Maar is toch niet de belangrijkste rust? Dat is de rust waar de tekst van deze middag van spreekt. Gij zult rust vinden voor uw zielen. En als we elkaar iets toe mogen bidden en wensen, dan is het wel die rust. Dan is het ook wel dat we geleid zullen worden op de wegen naar die rust. En wat die wegen zijn en hoe een mens bij die rust kan komen, dat ligt allemaal opgesloten in onze tekstwoorden van vanmiddag. We willen er met Gods hulp bij stilstaan als we erbij schrijven: de weg naar de echte rust. De weg naar de echte rust. Drie gedachten. Onze tekst spreekt allereerst van stilstaan bij de weg. Het begin van de tekst. Zo zegt de Heere: staat op de wegen en zie toe. Stilstaan bij de weg. In de tweede plaats, vragen naar de weg. Het vervolg van de tekst. En vraagt naar de oude paden waar toch de goede weg zij. En tenslotte rust vinden op de weg. Want het slot van de tekst zegt: en wandelt daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Dus allereerst stilstaan op de weg. In de tweede plaats vragen naar de weg. En tenslotte rust vinden op de weg. We hebben deze middag, gemeente, een gedeelte voor ons uit de eerste hoofdstukken van Jeremia. En heel kort roep ik in uw herinnering terug wat Jeremia precies voor een profeet geweest is. Dat is wel belangrijk om ook de tekstwoorden van deze middag nog wat meer te wegen. Het is zo'n anderhalf jaar geleden dat we op een nieuwjaarsmorgen hebben stilgestaan bij de roeping van Jeremia. Jeremia is door de Heere geroepen tot profeet toen hij nog heel jong was. Hij was zelf zoon van een priester, woonde in Anatot, een priesterstad niet zo ver bij Jeruzalem vandaan. Dan roept de Heer hem om profeet te worden. De Heere geeft hem een heel bijzondere opdracht. De opdracht om af te breken en om uit te rukken, ook om op te bouwen en weer te planten. En als de Heere dan aan Jeremia duidelijk heeft gemaakt dat hij hem roept tot profeet, dan zegt Jeremia: ach, Heere, Heere, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Dus Jeremia was nog jong toen hij geroepen werd tot profeet. De Heere kan jongeren, jonge mensen vandaag de dag ook roepen in zijn dienst. Maar toen heeft de Heere tegen Jeremia gezegd, tegen die jonge profeet gezegd: Zeg niet, ik ben jong, want ik zal met u zijn overal waarheen getrekken zult. Ik zal met uw mond zijn. En toen heeft de Heer Jeremia, en dat was wat we toen in die nieuwjaarspreek bijzonder hebben overdacht. Toen heeft de Heer Jeremia gewezen op een bijzondere boom. Die wij ook in ons land wel zien, maar zeker in het land van de Bijbel veel voorkomt. De amandelboom of de amandelroet. En misschien dat u het nog wel weet. Van alle bomen in het rijk van de natuur geldt in elk geval in Israël dat de amandelboom het eerst gaat bloeien. Als de rest van de natuur nog helemaal in de winterslaap is. Als de grauwe, grijze winter nog over het land van de Bijbel ligt, dan op zeker moment, dan ziet u de eerste tekenen van leven weer in de bloei van de amandelboom. Wat ziet gij, Jeremia? Vraagt de Heere dan aan Jeremia. Ik zie een amandelroede, zegt Jeremia. En dan zegt de Heere, zo zal ik wakker zijn over mijn woord om dat te doen. En misschien dat u het nog wel weet dat het woord voor amandelboom in het Hebreeuws eigenlijk letterlijk vertaald betekent de wakkere of de wakende boom. Toen alles nog sliep in het rijk van de natuur, de winterslaap, toen werd die boom als het ware wakker. Zo, Jeremia, zal ik wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Ik zal wakker zijn om het uit te voeren. Ik zal wakker zijn om het te laten klinken. Ik zal wat ik gezegd heb vervullen. En toen is Jeremia gegaan. Ondanks al zijn bezwaren en hij heeft het volk van zijn dagen telkens weer de roepstemmen van de Heere laten klinken. Wat was dat voor volk in Jeremia's dagen? Het was een volk dat wandelde in de meerderheid op de brede weg. Het was een volk dat leefde voor de zonde. Het was een volk dat de afgoden diende. De Heere zegt ergens in die eerste hoofdstukken van Jeremia, mijn volk heeft twee boosheden begaan. Ze hebben mij, de springader van het levende water, verlaten om zichzelf gebroken bakken te maken. Bakken die geen water kunnen houden. En om dat beeld te begrijpen moet u even denken aan hoe een Israëliet in de tijd van de Bijbel precies water, drinkwater kon krijgen. Dat kon eigenlijk op globaal gezegd twee manieren. Je kon naar een bron gaan, naar een springader gaan, naar datgene wat elders in Gods woord wordt aangeduid als een fontein, een plaats waar voortdurend helder, fris water opborrelde en dat water was goed. Maar niet altijd was dat water dicht in de buurt en de Israëlieten maakten ook wel gebruik van opvangbakken. Die hadden ze uitgehakt in de rotsen. Daar kwam dan het regenwater in en dat stond daar. En als dat er net gevallen was, nou dan kon je dat ook wel drinken. Maar die uitgehouwen bakken in de rotsen, ja die hielden dat water vaak niet vast. Daar kwamen scheurtjes in en het water liep eruit weg. En als het water lang bleef staan, dan was het natuurlijk ook helemaal niet meer goed drinkbaar. Nou zegt de Heere, dat is wat het volk gedaan heeft. Ze hebben mij te vergelijken met de bron, de fontein van het levende water verlaten. En wat hebben ze in plaats daarvoor gekozen? Van die waterbakken, uit de rotsen uitgehouwen bakken die geen water kunnen houden, of waar het water als het een poosje in staat helemaal smakeloos en bedorven in wordt. Ze hebben in plaats van dat verse, frisse water, dat troebele water uit de drinkbakken gedronken. De dwaasheid. Maar dat wil de Heere ermee zeggen. Dat is dwaasheid. U hebt de afgoden gediend. De afgoden die te vergelijken zijn met dat troebele water. En u hebt ervan gedronken. En u hebt mij, degene die echt uw dorst lessen kan. En die echt voor fris water, voor de wateren van het leven zorgen kan. U hebt mij verlaten. De rug toegekeerd. Want dat was het volk van Jeremia's dagen. Dat waren dus mensen die de afgoden hadden gediend. Gemeente, en in gedachten leggen we ons eigen leven maar een ogenblik naast vanmiddag. Waar drinken wij uit? Geestelijk gesproken. Wat hebben u en ik, wat hebben onze ouderen en wat hebben onze jongeren nu in de achterliggende tijd gedaan? Hebben wij nu mogen drinken van die bron van het levende water? De Heere, zijn woord, zijn dienst. Of hebben we onze lippen gezet aan de drinkbakken van de afgoden van deze wereld en van deze tijd? Waar hebben we onze dorst mee gelest? Waar hebben we geestelijk gesproken van gedronken? Waren er dan in de tijd van Jeremia geen mensen die daartegen waarschuwden, die het volk bij die afgoden vandaan riepen? Ja, die waren er wel, maar die waren veruit in de minderheid, want de meeste profeten profeteerden, en dat hebben we gelezen, vrede, vrede, geen gevaar. Gods oordeel moet men niet over hebben. Gods toorn over de zonde, niet over praten. Vrede, vrede, geen gevaar, het komt allemaal wel goed. Boodschap van troost, mooie boodschap, oorstrelende boodschap, komt allemaal goed, maak je maar geen zorgen. Nou, die profeten waren in de tijd van Jeremia buitengewoon geliefd. Daar wilden de mensen graag naar luisteren. Dat was een mooie, een opbeurende boodschap. Daar hadden de mensen nog eens wat aan. Vrede, vrede, geen gevaar. Maar de werkelijkheid was anders, gemeente. De werkelijkheid was anders. Het volk was bezig om aan te koersen op de ondergang. Het volk was bezig om zich te haasten naar dat moment dat hun genadetijd op was. En voor het grootste deel werden ze er niet eens voor gewaarschuwd. Ze hoorden dus wel profeten. Maar die profeten die zeiden allemaal, het loopt zo vaak niet en het komt allemaal wel goed. En tegen die achtergrond is het natuurlijk een wonder dat de Heere Jeremia riep. Jeremia die het in eigen kracht helemaal niet kon en die te jong was in zijn eigen ogen, maar de Heere zei, zeg niet, ik ben jong, want ik, Jeremia, zal met uw mond zijn. Ik zal met u zijn, overal waar u heen gaat. En toen wilde de Heere door die Jeremia dan toch iedere keer weer spreken en roepen. In gedachten zien we Jeremia gaan voor de zoveelste keer. Vanuit Anatot, dat priesterstadje waar hij woonde, naar Jeruzalem. Ik kom straks nog even op die route van een paar kilometer terug. Want daar is nog wel een lijn te trekken van de reis die Jeremia altijd weer moest maken naar Jeruzalem om daar te preken naar onze tekst en de beelden in onze tekst. Maar dan is het heel bijzonder deze boodschap die Jeremia moet horen, die we lezen in onze tekst van deze middag. Zo zegt de Heere. Staat op de wegen en zie toe. Wat betekenen die woorden precies? Eigenlijk willen ze kort gezegd dit zeggen, gemeente, dat Jeremia het volk moet oproepen om tot stilstand te komen. Dat is wat er klinkt in de tekst aan het begin. Sta op de wegen, dat wil zeggen, sta eens stil. Loop niet verder. Niet verder op die weg die naar het verderf leidt, en dat zag de Heer. Maar volk van Juda uit Jeremia's dagen, en we trekken de lijn maar door naar onszelf, sta eens stil op de weg waarop u op het moment wandelt. En, ja, wat moesten de mensen doen als ze stil stonden? Ze moesten toezien. Sta op de wegen en zie toe. Wel, dat is, gemeente, een van de dingen die u en ik moeten doen in de vakantietijd. Wij moeten, ook als we een poosje rust nemen, ook als we misschien een stukje onderweg gaan of een reis maken ergens anders heen, en we zijn daar aangekomen op de plaats waar we naartoe gingen, maar wij moeten de rust van de dagen die we elders doorbrengen ook gebruiken om te doen wat de tekst zegt, om stil te staan en toe te zien. Om eens te letten op, nee, niet alleen op het prachtige natuurschoon dat er te vinden is, misschien in de omgeving, daar mag u natuurlijk ook naar kijken en daar mogen we ook op een gepaste wijze van genieten. Niet alleen de interessante bezienswaardigheden, maar wij moeten de tijd ook gebruiken om na te denken over onze weg. En als we dan niet weg zouden gaan en gewoon thuis zouden blijven, dan is dat ook nodig. Als we misschien al ouder geworden zijn en aan huis gebonden zijn, dan is dat ook nodig om stil te staan en toe te zien. En om onszelf de vraag te stellen, op wat voor weg wandel ik eigenlijk? Om te doen wat een reiziger wel eens doet als hij door onbekend land dwaalt en misschien de weg niet helemaal weet, dan blijft zo'n reiziger stilstaan. En ik denk dat beeld nu even los van alle oriëntatie- en navigatiemogelijkheden die we vandaag hebben, maar stelt u zich voor iemand die dat allemaal niet heeft en op een gegeven moment stilstaat op de weg en omkijkt en zich afvraagt, en wat is nou de weg die ik afgelegd heb? Waar kom ik vandaan? En die niet alleen omkijkt, maar die ook vooruitkijkt en zich afvraagt, en als ik deze weg nu verder ga, waar gaat die dan heen? En waar eindigt die? Dat is het beeld van de tekst en dat is de boodschap van de tekst. Dat is, gemeente, een vraag die u en ik, wij allemaal moeten stellen. Staat er in het begin van de tekst in het meervoud, sta op de wegen. Wij kunnen op zulke verschillende wegen wandelen, maar staat u op uw weg en ik op mijn weg, wij allen, jongeren en ouderen, eens stil op onze levensweg, en laten we dat eens mogen doen. Ons voor de Heere, voor het aangezicht van de Heere, die vraag stellen, te midden van al het andere, maar die vraag stellen, wat is nou mijn weg geweest in de achterliggende tijd? Op wat voor weg heb ik gewandeld? En dat klinkt misschien nog een beetje breed, daar kunt u in gedachten nog heel veel kanten mee uit, maar dat is juist wel goed. Op wat voor weg, op wat voor wegen heb ik nu eigenlijk gewandeld? Op wat voor weg ben ik? Op wat voor weg zet ik mijn reis, als de Heer het geeft en straks de vakantie voorbij is en ik weer thuis kom van mijn vakantiebestemming? Of als ik thuis blijf, maar op wat voor weg zet ik mijn reis voort? Zullen wij dat doen, gemeente? Zult u dat doen? Ik stel de vraag ook aan mezelf, zal ik dat doen? Dat is wel nodig om tot bezinning te komen. Daar is in alle rust biddend over na te denken. En als u het niet weet, als u misschien wel één groot raadsel voor uzelf hebt, en dat is, op wat voor weg wandel ik eigenlijk? Zullen we de Heere vragen, Heere, laat u het me zien? Psalm 139, laatste vers, de psalm die we aan het einde van de dienst hopen te zingen. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En als die weg er is, als die schadelijke weg er is, laat u het me zien. Ontdekt u het aan mij. Ontdek me eraan. En brengt u me ervan af. Laat deze zomerperiode voor ons een periode van bezinning zijn. Ik weet, er zijn ook mensen in de gemeente die zijn door allerlei omstandigheden in hun leven, omstandigheden van moeite misschien rond de gezondheid of andere dingen, maar die zijn ook wel heel letterlijk soms stilgehouden, stilgezet door de Here. Door de omstandigheden in je jongere of in je oudere leven. Zodat het niet anders kon of u werd tot een stuk bezinning gebracht. Maar als dat er nu niet is. Als uw leven altijd nog maar weer doorgaat. Van de ene dag in de andere dag. Dan is het wel belangrijk om juist deze zomerperiode te benutten om eens stil te staan. Stil te houden op de weg en toe te zien. Zodat ons leven, gemeente, niet in een droom verloopt en maar doorgaat van de ene dag in de andere zonder dat we ooit ons bezinnen. En we aan het einde van onze levensreis moeten zeggen, en eigenlijk heb ik over mijn leven en over mijn afkomst en over mijn bestemming, over mijn reis nooit echt nagedacht. Onze tweede gedachte is vragen naar de weg. We lezen verder in de tekst. Want er staat nog iets. Niet alleen staat op de wegen en zie toe, maar er staat ook vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zij. Daar gebruikt de profeet Jeremia twee beelden die wij ons ook wel kunnen voorstellen. Allereerst het beeld van de goede weg. Een van de dingen, gemeente, die mij opgevallen zijn nou in de eerste tijd dat wij in Rotterdam woonden, dat is dat hier ontzettend veel wegen zijn. Toen we hier voor het eerst in Rotterdam kwamen, toen dacht ik, nou, dan is de route van, ik noem maar iets, vanaf de snelweg naar de pastorie, die en die afslag en zo en zo. Maar gaandeweg ontdekten we al heel snel dat er allerlei andere wegen zijn waarop je, waarlangs je ook op je bestemming kunt komen die niet eens langer zijn. U herkent dat wel. In onze omgeving zijn er ontzettend veel wegen. In het land van de Bijbel, in de tijd van de Bijbel, was dat natuurlijk nog wel weer anders. Er waren er niet zo heel veel wegen. Dan waren er bovendien in het onherbergzame landschap van het land van de Bijbel ook veel gevaarlijke wegen. En dan ging het erom, en dan was het heel belangrijk, om de goede weg te kiezen. De verkeerde weg, dat zou kunnen betekenen dat je aan dwalen raakte. Dat kunnen wij ons nog wel voorstellen wanneer we bijvoorbeeld in het bos zijn of in de bergen zijn. En we zouden de verkeerde weg kiezen. Dat kan een gevaarlijke weg zijn, dat kan een dwaalweg zijn. In de tijd van de Bijbel kon dat een weg zijn waarop je in een hinderlaag liep en waarop je overvallen werd door rovers. Kom even terug bij die reis die Jeremia maakte vanuit Anatot, waar hij woonde, naar Jeruzalem. Dat is dezelfde route als waar de Heer Jezus over vertelt in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die woeste weg van Jeruzalem naar Jericho. Waar in de gelijkenis een man overvallen werd door de rovers. Dat kon gebeuren op een verkeerde weg. Dus het was van levensbelang om de goede weg te kiezen. De verkeerde weg, dat kon ongelukken veroorzaken. Dat kon zelfs de dood betekenen. Wel zegt Jeremia, en ten diepste zegt de Heer het, vraag toch naar de goede weg. Dat ook. En dan het tweede beeld, dat hebben we even overgeslagen, maar dat staat er tussenin. Er staat letterlijk: vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij. De oude paden. En ook dat is een uitdrukking, die moeten we even houden tegen de achtergrond van het landschap van de Bijbel. In Israël, daar waren de goede wegen doorgaans ook de oude wegen, de oude paden. De paden en de wegen die al eeuwenlang door de ene naar de andere generatie gebruikt werden. Dat is nog steeds zo in Bergland. De beste wegen, de bergpassen die vandaag gebruikt worden, dat zijn vaak dezelfde wegen als die in de middeleeuwen al gebruikt werden. De oude paden, dat zijn dus de beproefde, de goede wegen waar de ene naar de andere generatie overgegaan is. Die bewezen hebben om de goede weg te zijn. Wel, dat is het dubbele beeld en het gaat eigenlijk om hetzelfde, dat begrijpt u wel. Maar dat is het dubbele beeld wat in de tekst klinkt. Kijk, en u zegt de Heere deze middag tegen u en tegen mij vanuit de tekst niet alleen: jongeren, ouderen, kom tot bezinning. Sta eens stil. Vraag je eens af: op wat voor weg wandel ik? Wat is de weg die ik afgelegd heb en wat is de weg die zich voor me uitstrekt en waar eindigt die weg een keer? Maar de Heere zegt ook: vraag naar de goede, de beproefde, de oude paden. De goede weg. En voor die weg geldt, gemeente, met eerbied gesproken, daar is er echt maar één van. De weg waar het in onze tekst over gaat, is ten diepste één weg. Het wordt wel in het meervoud gezegd, de oude paden, maar er staat ook bij de goede weg. Er is maar één weg, één goede weg. Wat wil die uitdrukking dan zeggen? Als we het beeld loslaten, vraagt er iemand. Als we proberen om het praktisch te maken. Wel, daar wil allereerst mee gezegd worden: met die oude paden en met die weg, het woord van God. Dat is wat Jeremia bedoelt. Dat is wat de Heere zegt tegen het volk van Jeremia's dagen. Dat wandelde op wegen van zonde. Dat wandelde op wegen van zelfbedrog. Dat wandelde op wegen waarin het ze toeklonk: vrede, vrede, geen gevaar. Vraag naar die oude paden en naar de goede weg van Gods woord. Dat oude woord, dat tot in eeuwigheid zal bestaan. O Heere, zingt de psalmdichter, uw woord bestaat in eeuwigheid. Dat woord. Daar wil, gemeente, de tekst van deze middag u en mij allereerst naartoe roepen. Vraag naar dat woord van God. Gebruik niet alleen de vakantietijd als tijd van rust en van bezinning. Van bezinning op welke weg wandel ik, maar gebruik ook die tijd als tijd om Gods woord te lezen. Om Gods woord te overdenken. Om naar Gods woord te luisteren. Neem daar de rust en neem daar de tijd voor. Vraag naar de oude paden van het woord van God. Dat oude woord dat altijd weer nieuw is. Er ligt nog iets in dat beeld van die oude paden. Dat is het tweede wat ik over die uitdrukking wil zeggen. Wat er ook in doorklinkt, dat is dat woord dat de generaties door meegegaan is. Waar geslachten van vroege dagen overgegaan zijn. Waar zij naar gehoord hebben, waar zij in gelezen hebben. Dat oude woord waar de generaties mee grootgebracht zijn. Dat woord dat in het verleden ook gehoorzaamd werd. Kijk gemeente, dat ligt er ook in. Het woord van God is een oud woord. Maar daar klinkt dus ook in door, het is actueel, dat zeker, het is voor alle tijden. Maar daar klinkt ook in door, het is het beproefde woord. Voor mij hier en voor u in de kerkbank ligt het woord van God waar generaties mee geleefd hebben. En voor velen van ons ook vanuit ons voorgeslacht. Waar generaties mensen hun troost in hebben gezocht. Waar mensen de zaligheid in hebben gezocht. Waar mensen de zaligheid in hebben mogen vinden. Dat woord van God waarbij mensen hebben geleefd. Dat woord van God waarmee mensen zijn gestorven. Zich vastklampend aan dat woord van God. Vraag naar de oude paden. Waar toch de goede weg zij. Daar ligt ook in opgesloten, daar klinkt ook nog mee bij het tweede wat ik over die uitdrukking wilde zeggen. Ja, dat de Heere niet verandert. Dat dat woord van God waardoor hij vroeger mensen zalig maakte nog hetzelfde woord is waardoor hij vandaag werken wil. Dat de Heere ook vandaag mensen nog zalig maakt op dezelfde wijze als dat hij dat vroeger deed. Dat zeg ik niet, gemeente, vanuit een verkeerde behoudzucht, vanuit een verkeerd conservatisme. Niemand van ons op het kerkelijk erf heeft er in deze tijd iets aan om nodeloos ouderwets te doen. Dat hoeft niet. Daar zijn Rotterdammers denk ik ook veel te nuchter voor. Maar het is natuurlijk wel waar dat de manier waarop mensen in, ik noem maar iets, 1600, 1700, 1800, 1900 zalig werden. Dezelfde manier is waarop mensen in 2021 zalig worden. Of dacht u dat de Heere er opeens een heel andere manier van werken en een heel andere methode op nahoudt? Dat is natuurlijk niet zo. Wij zullen ons, en dat vind ik wel belangrijk om vanmiddag te zeggen, wij zullen ons altijd weer moeten afvragen en de dominee is wel als eerste. Hoe verhouden wij ons tot ons voorgeslacht? Wat is het woord waarin de Heere zijn zegen heeft gegeven in vroegere tijden? Nog een keer, dat is niet om maar nodeloos ouderwets te doen. Maar dat is wel vragen naar de oude paden. Hoe werkte de Heere in vroegere tijden? Hoe wil de Heere vandaag de dag werken? Wat was er nodig vroeger en wat is er nodig vandaag de dag? En dan zien we, gemeente, en ik wil die tijdspiegel heel kort u voorhouden, maar dan zien we, als ik me niet vergis, wel aangrijpende dingen. Want in 1600, om het zo maar te zeggen, werd een stad als Amsterdam en een stad als Rotterdam gedomineerd door het kerkelijke leven. En door een prediking van zonde en van genade, van gericht en van vrijspraak, van Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid. Een prediking die zuiver was en waarvan u de neerslag vindt in onze Heidelberger catechismus, ellende, verlossing, dankbaarheid. Of in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Of in onze Dordtse leerregels. En dat was toen, om zo te zeggen, de grote hoofdstroom. Eigenlijk zo goed als alles wat er in Nederland op de kansels klonk. In ieder dorp, in iedere stad, in ieder kerkgebouw. Ja, op een gegeven moment zijn de remonstranten opgestaan. Maar er is wel eens gezegd, en misschien is het wel waar, als we vandaag de dag een remonstrant uit 1618 zouden horen preken, dan zouden we misschien wel zeggen, wat heeft die man zuiver gepreekt? Maar leg u er de situatie vandaag eens naast, en daar gaat het me even om. Waar zijn we als land en volk, als stad, als kerken, heel persoonlijk terechtgekomen? Vraag naar de oude paden waar toch de goede weg is. Altijd weer zullen wij de vraag moeten stellen, Heere, hoe hebt u vroeger gewerkt, hoe wilt u vandaag werken? En het altijd leggen, dat ben ik direct met een ieder van ons eens, het altijd leggen naast het woord van God. Dat vooral. Want daar zijn de oude paden heel bijzonder aan te wijzen en te vinden. Dus ik pleit nog een keer, en dat weet u wel, want we kennen elkaar een klein beetje, maar ik pleit niet voor nodeloze ouderwetse woorden of iets dergelijks. Dat hoeft niet. Maar ik pleit wel voor een ons verhouden tot het voorgeslacht met de vraag, Heere, zoals u uw zegen gaf, laat ons op dezelfde oude beproefde paden gaan. En dan is het echt wel nuttig als je een opa of oma mag hebben die de Heere vreest of die de Heere vreesde, om je het nog eens af te vragen en het is aan hem of haar te vragen of nog eens na te gaan. Hoe ging dat nou eigenlijk in zijn of haar leven? En dan kun je soms heel verrassende dingen horen. Want een van de dingen die mij opgevallen zijn, als ik oudere mensen die de Heere vrezen spreek en sprak, dat is dat ze vaak, niet altijd, maar vaak tot bekering kwamen in hun jonge jaren. Niet altijd, dus ouderen, wanhoop niet aan de genade van God als u op oudere leeftijd gekomen bent en u zich afvraagt, zou het voor mij nog kunnen? Maar er is vaak iets verrassends, iets fris te horen, juist ook van oudere mensen. De oude paden, de goede weg. Is dan alles van vroeger goed? Nee, de dwaling is ook van vroeger. Er zijn ook oude paden die niet goed zijn en oude wegen die niet goed zijn. Daar moeten we ook maar voor op ons hoede zijn. Daarin kunnen we ook nog heel wat leren van de geschiedenis. En dan het derde, en dat is het diepste eigenlijk wat er klinkt in die uitdrukking, de oude paden. Eigenlijk staat er letterlijk in het Hebreeuws de paden van de eeuwigheid. Dus dat is wat de Heere ten diepste zegt. Vraag toch naar de paden van de eeuwigheid, waar de goede weg is. Kijk, en dat brengt ons ten diepste terug in de eeuwigheid in gedachte, gemeente. Daar kunnen wij deze middag maar van stamelen. Daar kunnen we ons op de preekstoel en eronder niet goed een bevatting, een voorstelling van maken. Maar hoe God daar in de nooit begonnen eeuwigheid heeft gezien, dat de mens die hij geschapen had om tot zijn eer te leven, zijn weg zou verlaten. Dat de mens, u en ik, onszelf gebroken bakken zouden uithouden, bakken die geen water kunnen houden en de bron van het levende water zouden verlaten. God heeft het gezien. God heeft het geweten. En toen God de mens die hij zou gaan scheppen heeft gezien vanuit de eeuwigheid, terwijl die mens zich van hem afkeerde en een weg insloeg om nooit meer naar hem terug te keren, toen heeft God in de eeuwigheid gedachten van vrede gehad. Toen heeft God het gezegd, de Vader gezegd tegen zijn Zoon. Mijn Zoon, ik wil dat u zich borg stelt. Ik wil dat u de zaligheid gaat verdienen voor weglopers en voor mensen die dwalen. En die de weg naar huis nooit meer kunnen terugvinden. Die een weg van ondergang hebben gekozen en die zichzelf naar de ondergang voortbewegen. Mijn zoon, ik wil dat u uw leven gaat geven. Ik wil dat u uw weg richt naar deze aarde. En toen is de Heer Jezus Christus gegaan, een weg, als ik het zo zeggen mag, gemeente, vanmiddag oude paden, eeuwige paden. Paden vanuit de eeuwigheid, vanuit zijn liefde. De weg naar Bethlehem en naar de kribben van Bethlehem. De weg van de kribben naar het kruis van Golgotha. Oude paden, eeuwige paden. De weg ook van de gehoorzaamheid. Christus is die weg gegaan tot in de diepte van de verlorenheid. Tot in de helse pijn en de helse angsten toe. Die weg heeft Hij gekozen, die u en ik nooit zouden kiezen. Ja, in onze dwaasheid van de zonde wel gekozen hebben, maar vanuit de heerlijkheid, zo, wanneer we hem zouden zien zoals de Heer Jezus hem zag, nooit zouden kiezen. Maar Hij heeft dat in zijn liefde willen doen. En Hij is die weg gegaan tot het bittere einde toe. En in die weg heeft Hij het verdiend. Dat hij het kon zeggen, ik ben de weg en de waarheid en het leven. In hem heeft God van eeuwigheid een weg uitgedacht en een weg ontsloten waarin zondaren kunnen zalig worden. Wat voor zondaren? Mensen die weggelopen zijn om nooit meer terug te keren. Mensen die zich voorthaasten misschien tot op dit moment van vanmiddag wel toe. Op die brede weg die naar het verderf leidt. Maar als God een mens stilhoudt. En als God een mens tot bezinning en tot bekering brengt. En overbrengt op die weg die naar het leven leidt. Ja, dan gaat er iets in vervulling van dat loon van de Heer Jezus Christus op zijn weg en op zijn werk. Paden der eeuwigheid. Vraag toch boven alles naar die paden. Als ik, dat moeten we ons altijd maar afvragen, gemeente, waar is Christus te vinden in het Oude Testament? Dat was de grote vraag van Luther als hij het Oude Testament las. Maar als we die vraag stellen bij onze tekst, dan zouden we kunnen zeggen, ten diepste is hij te vinden in dat beeld van die goede weg en van die oude paden. Kort nog iets over onze laatste gedachte. Eerst gaan we zingen van Psalm 86, vers 6. 86, zesde vers. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ja, zegt iemand, maar er is ten diepste, dominee, toch niemand die naar God vraagt en niemand die naar God zoekt. Dus vragen naar de oude paden en naar de goede weg, dat is iets wat komt in je leven als de Heere je tot bekering brengt, of niet? Wil u dat zeggen, gemeente, tegen de Heere als u eenmaal voor hem staat? Zou u dat durven zeggen tegen hem als de Heere zegt, waarom heb je nooit naar me gevraagd en waarom heb je nooit naar me gezocht? Ja, dat is iets dat doen wij niet van onszelf. Nee, gemeente, dat mogen wij nooit gebruiken als een dode verontschuldiging. Echt nooit. Het is een zegen als je erachter gebracht wordt, als je er echt voor je eigen hart achter gebracht wordt, dat je ten diepste niet vraagt naar God en als je daaronder verootmoedigd wordt. Maar daarom komt de Heere wel met zijn aansporing en hij spreekt ons in de tekst ook wel aan, door Jeremia aan op onze verantwoordelijkheid. Ik weet, gemeente, dat er in het midden van onze gemeente mensen zijn die onderzoeken in Gods woord en die graven in Gods woord en dat is goed. Ik vrees dat er ook mensen zijn die er helemaal niets aan doen. Helemaal niets. Natuurlijk kun je als je op vakantie bent wel een boek van McChane, een klein prekenboekje van McChane meenemen om een voorbeeld te noemen. Dan heb je een hele goede schrijver die niet moeilijk is. En die op iedere bladzijde als het ware een pijl afschiet op uw hart. Dat kun je toch gewoon wel doen. Daar kun je toch ook je tijd wel voor maken. Daar kun je toch niet onderuit proberen te schuiven door te zeggen, ja, een mens zoekt God niet. Dat zou wel heel erg zijn. Dan moeten we denk ik eerder zeggen, gemeente, dat ons antwoord is, zoals het er staat aan het slot van vers 16, maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Dan weigert u om de middelen maar te gebruiken. U bent vanmiddag in de kerk, dat is goed, dat is een van de middelen. Maar wat doen we op die andere 6 dagen van de week? Gebruiken we dan echt geen middel, ten diepste, om de zaligheid te zoeken? Ja, zegt iemand, maar ik bid wel, dominee. Voor uw eten. Voor het slapen gaan misschien. Dat is goed, maar gebruikt u ook middelen om de zaligheid te zoeken? Ja, maar een mens kan het in die weg toch niet verdienen, zegt een ander. Nee, dat kan niet. Wij kunnen het in die weg niet verdienen, maar de Heere wil het gebruik van de middelen wel zegenen. De Heere belooft het bovendien in het slot van onze tekst van vanmiddag. Heel kort nog iets daarover. Gij zult rust vinden voor uw zielen. Als je dat toch eens mag vinden. Als dat toch is. Datgene is wat de Heere geeft. Rust voor je ziel. Daar is de Heere toch wel, gemeente, op uit. Als ik goed luister naar de tekst. Dat mensen rust vinden voor hun ziel. Daar heeft de Heere door Jeremia en door het tekstwoord van deze middag heilig op aangedrongen. Sta stil op de weg, zie toe, vraag naar de goede weg en naar de oude paden waar de goede weg zij. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dus dat gunt de Heere blijkbaar een mens wel, dat hij rust vindt voor zijn ziel. Wij moeten maar geen verkeerde gedachten hebben van de Heere op dat punt. De Heere gunt een mens, ja, de echte rust. En dat was ons thema voor vanmiddag, de weg naar de echte rust. Wat is dat dan, vraagt iemand, rust voor je ziel? Is dat, en ik bedoel het, gemeente, niet op een kwetsende op een bruske manier. Ik heb ook helemaal niemand op het oog of in gedachten eigenlijk op dit moment. Maar ik zeg het maar voor de duidelijkheid zo. Is dat dat je op een dag wakker wordt met ineens een heel rustig gevoel in je ziel. En dat je dan denkt van nou zeker goed tussen God en tussen mij. Nee, dat is niet. Is het dat je zomaar uit het niets een soort vredig gevoel krijgt? Nee, dat is het niet. Rust vinden voor je ziel. Wat is dat nu? Hoe gaat dat nu? Denk aan een woord uit Jesaja 63, als ik me niet vergis. Daar staat gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Alzo heeft de geest des Heren hen rust gegeven. En dat maakt duidelijk hoe de Heilige Geest een zondaar brengt tot de rust. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Dan moet u denken aan een kudde van wat grotere dieren. Runderen. En die runderen liggen daar ergens in Israël op de grond. Ze hebben nog wel genoeg voedsel in hun maag zitten om nog even vooruit te kunnen. Maar de herder weet, ze hebben ergens anders voedsel nodig. En wat doet zo'n herder dan? Grote dieren. Dan geeft hij opdracht aan zijn knechten om die dieren in beweging te brengen. Daar begint het mee. Ze moeten in beweging komen. En daar ziet u zo'n herder en die neemt een stok of een prikkel in zijn hand en die roept en die schreeuwt naar die dieren. En die dieren blijven maar liggen en die schreeuwt nog eens harder en de knechten schreeuwen. En ze slaan met hun stokken niet op een verkeerde mishandelende manier, maar ze slaan op de rug van dat dier of tegen de flanken van dat dier aan om dat dier maar in beweging te brengen. En dan na verloop van tijd dan verdwijnt natuurlijk de rust van dat dier. De verkeerde rust, de rust waarin zo'n dier uiteindelijk de hongerdood zou sterven en zou omkomen. Een herder zegt zo'n kudde de rust op, roept, slaat, totdat de kudde in beweging komt. En dan gaat de herder zo'n kudde leiden naar de valleien. Kinderen, een vallei, dat is zo'n vlakte ergens tussen de bergen. Dus wil je in een vallei komen, dan moet je eerst omhoog, de berg op, de helling op, over dat hoogste punt heen en dan de rust van de valleien in. Wel zo, zegt Jesaja, zo heeft de geest des Heren hen rust gegeven. Dus daar hoort wel bij, gemeente, dat de Heere een natuurlijk mens ook onrustig maakt en de rust opzegt. Maar wat een zegen zou het zijn als dat in het leven van een onbekeerde jongere of oudere zou gebeuren deze zomer. Dat de rust jou opgezegd wordt of u opgezegd wordt. Dat je niet meer verder kan zoals het nu gaat. Dat je denkt, straks over 2-3 weken, dan herneemt het leven zijn gewone gang. Dan ga ik weer die maalstroom in van het werk of van het leven van iedere dag. En ik ben onbekeerd en ik leef voor eigen rekening. En zo kan het niet langer en je wordt onrustig. Je wordt, dat is een kenmerk van de onrust die de Heere dan werkt. Je wordt in beweging gebracht. Een mens wordt geleid, jawel, langs moeilijke wegen. Een helling op. Maar om uiteindelijk de rust te mogen ontvangen en te vinden waar die echt is. De rust, als je mag zien, voortgejaagd en voortgedreven. Nergens rust voor je ziel, maar waar je mag zien dat je met je verzondigde leven, met eerbied gesproken, welkom bent bij die zaligmaker die het heeft gezegd, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en die belast zijt, en ik zal u rust geven. Rust voor een mens die het overal heeft geprobeerd en die op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd om rust te vinden voor zijn ziel en die de rust maar niet kan vinden, maar die door de Heere wordt geleid naar die enige plaats waar de rust echt te vinden is, in het werk van de grote rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus. Kijk, dat is ten diepste, gemeente, de rust die er bedoeld wordt als onze tekst zegt: en gij zult rust vinden voor uw ziel. Dat is de rust die een zondaar vindt als hij met heel zijn verzondigde leven, met de schuld van zijn leven, met al zijn onmogelijkheden, met zijn armoede, aan de voeten gebracht wordt van een zaligmaker. En het oog van uw hart en van uw ziel mag zien op hem die het heeft gezegd: en ik zal rust geven. Heb u al mogen rust zoeken? Heb u al geleerd dat de rust, de enige rust, ligt in hem? Want ten diepste ligt er ergens anders geen rust. In de wereld niet. Want de wereld gaat een keer voorbij. Met alles wat er aan begeerlijks is in die wereld. De echte rust ligt ook niet in, nee, ook niet in alle godsdienstige inspanningen. Hoezeer de Heere ons daartoe oproept en hoezeer hij ons houdt bij onze verantwoordelijkheid en hoezeer hij het zegt: sta op de wegen en zie toe en vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zij. Dat is nodig en dat is onze verantwoordelijkheid. Maar wee de mens die er rust in vindt. De Heere brengt de mens ook wel af van het rusten daarop en het rusten daarin. Als je moet zien, op die weg, als ik het zo mag zeggen, tegen de berghelling op, als je moet zien dat al je eigen werken en al je eigen inspanningen, ook je eigen bezinningen en ook je eigen zoeken en ook je eigen vragen, hoe nodig het ook is, maar nooit de grond kan zijn voor de eeuwigheid. Nooit iets kan zijn waarmee God tevreden is, omdat God volkomen gehoorzaamheid zoekt. En omdat God een God van volkomen gerechtigheid is. Maar als dan het oog van een vermoeid mensenkind, die met al zijn eigen werken vermoeid aan een eind komt, geopend wordt voor het werk van de Heer Jezus Christus. In hem alleen is de echte rust. En hij roept nog. Het is zijn werk om die rust bekend te maken. Het is zijn werk ook om zondaren onrustig te maken, totdat ze rust vinden in u, in God. Dat is die bekende uitspraak waar Augustinus zijn boek Belijdenissen mee begint. Misschien dat u die uitspraak wel kent, maar Augustinus zegt er eigenlijk nog iets voor. Hij zegt: u hebt ons gemaakt naar u toe. Zo zegt Augustinus het. U hebt ons gemaakt naar u toe. Dat is de diepe reden waarmee de Heere de mens geschapen heeft. Ook waarmee mensen op de aarde zijn, opdat ze zouden leven tot zijn eer. En daarom is het waar wat erop volgt: en onrustig is ons hart. Totdat, zegt Augustinus, het rust vindt in u. Waar zoekt u uw rust, gemeente? Jonge mensen, waar zoek je je rust? Na een jaar van hard werken misschien. Te midden van alle vermoeidheid en alle tegenslagen misschien. Ouderen. Waar zoeken wij onze rust? Eén plaats waar die rust echt te vinden is. En als de Heere, die vraag wil ik tenslotte meegeven, als de Heere dan erop aandringt, sta op de wegen en zie toe. Vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zij. Zou hij aan een opgejaagd mensenkind die rust dan niet willen schenken? De Heere geven dat 2021, dat de zomer van 2021 de tijd mag zijn waarop wij de ware rust zullen mogen kennen, zullen mogen vinden, zullen mogen zoeken totdat we die gevonden hebben. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de naprediker willen zijn, u roept zondaren nog tot de rust in hun opgejaagde, in een onzekere, in een onrustige wereld. Maar u laat ons ook zien wat de kwaal is. U zegt zondaren ook de rust op, maar altijd met die heilzame bedoeling dat de ware rust gezocht wordt daar waar ze alleen te vinden is. En dat die ware rust gevonden wordt. Heere, schenk het aan ons. Geef dat onze zomerperiode een periode mag zijn van stilstaan, van toezien, van vragen, van wandelen, van rust vinden voor onze ziel. En bewaar ons ervoor, Heere, dat dat ontzaglijke antwoord van het volk van Jeremia's dagen ons antwoord zou blijven. Wij zullen daarin niet wandelen. Vergeef al het zondige, zegen het uwe, sterk en help de broeders die hier de komende weken voorgaan. Doe ons elkaar in goede gezondheid weer ontmoeten. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 139, 14e vers. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden, is de slotzang. Ga dan heen in vrede, ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.